Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren Heren, die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 89ste psalm, en daarvan vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood denkt ieder uur. En wat er verder volgt in het 19e vers van de 89ste psalm. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om vervolgens te zingen uit de 140ste psalm, het eerste vers. Vers 1 van 140. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. De schriftlezing Marcus 5, vers 1 tot en met vers 20.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Denk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere des Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeeren uw naaste huis. Gij zult niet begeeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En zij kwamen over op de andere zijde der zee, in het land der Gadarenen. En als hij uit het schip gegaan was, daar stond, ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, welke zijn woning in de graven had, en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen. Want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren van hem in stukken getrokken, en de boeien verbrijzeld, en niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de graven roepende en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met een grote stem roepende zeide hij, wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon Gods des Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij zeide tot hem, gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vraagde hem, welk is uw naam? En hij antwoordende zeggende, mijn naam is Legio, want we zijn velen. En hij bad hem zeer dat hij hen buiten het land niet wegzond. En al daar, aan de bergen, was een grote kudde zwijnen weidende. En al de duivelen baden hem, zeggende, zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hem terstond toe, en de onreine geesten uitgevaren zijnde, voeren in de zwijnen, en de kudde stortte van de steilte af in de zee, daar waren nu omtrent 2000 en versmoorden in de zee. En die de zwijnen weiden zijn gevlucht en boodschappen zulks in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En ze kwamen tot Jezus en zagen de bezetenen zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had. En zij werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetene geschied was, en ook van de zwijnen. En zij begonnen hem te bidden, dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in een schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest, dat hij met hem mocht zijn. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem, ga heen, naar uw huis, tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen de Heer u gedaan heeft, en hoe hij zich u ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had, en zij verwonderden zich al.
We willen gaan zingen uit de 107e psalm en daarvan de versen 6, 9 en 10. Vers 6, 9 en 10 van de 107e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de derde psalm en daarvan het vierde vers. Gij Heere alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Vers 4 van de derde psalm straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, ken jij de duivel? Weet jij wie de duivel is? Hij is de vorst der duisternis. De mensenmoordenaar van den beginne. Hij is de vader der leugen. Hij is de overste deze wereld. Maar zou jij nou ook zijn werk herkennen? De duivel is immers slim. Hij is een meesterstrateeg. En hij weet hoe hij zijn macht kan uitoefenen. En hij weet hoe hij u en jou en mij in zijn strikken kan vangen. En hij verleidt met iets moois, iets lekkers, iets spannends. Maar als je er eenmaal in vastzit, kom je er ook niet meer uit. En de duivel, die maakt je onrustig. Die maakt je onzeker. En de duivelse geesten in je, die zorgen ook voor allerlei klachten. Daarom, je kan maar ook beter ver bij de wereld van de duivel vandaan blijven. Want de duivel, die breekt je af. En die trekt je helemaal leeg. En wie gevangen zit in zijn macht, die komt daar van zichzelf ook niet zomaar uit. Alleen als hij komt, die gekomen is om de werken van de duivel te verbreken, alleen dan is er hoop. En dat is ook wel gebleken in het land van Gadara. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking Jezus' komst naar bezet gebied. Drie vragen. Wat heb ik met Jezus te doen? Wat komt Jezus eigenlijk doen? En wat gaat u nu met Jezus doen? Jezus' komst naar bezet gebied. Wat heb ik met Jezus te doen? Wat komt Jezus eigenlijk doen? En wat gaat u met Jezus doen? Een mens met een onreine geest. Zo wordt hij beschreven door Marcus. Lucas, die spreekt in hoofdstuk 8, waar diezelfde geschiedenis staat, die spreekt in vers 27 over een zekere man die met duivelen was bezeten. En bij Matthäus gaat het zelfs om twee die met de duivelen bezeten waren. Maar meer wordt er ook van deze mens niet gezegd. We krijgen zijn eigenlijke naam nog ineens te weten. Wel weten we waar deze naamloze vandaan komt. Uit een stad in het land van de Gadarenen. En het land van Gadara, dat ligt nou in het Overjordaanse. Het behoorde bij de Decapolis. Een bondgenootschap van 10 steden waarvan Gadara er één is. En vroeger hoorde dit ook bij het gebied van Israël. Ten tijde van het Oude Testament. Maar na de ballingschap is dit gebied geheel en al verloren gegaan voor Israël. En de inwoners, zijn overwegend heidens geworden. En de Joodse wetten worden ook niet meer gehouden. En dat blijkt bijvoorbeeld wel hieruit dat ze in Gadara zwijnen hielden. En voor de Joden zijn zwijnen immers onreine dieren. Maar heel dat gebied was steeds meer onder invloed gekomen van de Hellenistische cultuur. Het land van de Gadarenen was dus bezet gebied. Maar het was ook een bezeten gebied. Want in het land van Gadara zwierf hij, die man, met een onreine geest. Ze kenden hem allemaal. Hij zat helemaal vast in de macht van de duivel. Hoe lang dat al was? We weten het niet. In elk geval was het niet altijd al zo geweest. Want hij had immers zelfs een gezin. Dat blijkt namelijk uit vers 19... waar de Heere Jezus die man terugstuurt naar zijn huis en naar de zijne. Dus een vrouw getrouwd. Mogelijk ook kinderen gekregen. Maar hij is onder de invloed van de duivel gekomen. Hoe is dat nou gegaan? Ja, hoe komt iemand nou onder de invloedssferen van de duivel? Toen, maar ook vandaag de dag. Meestal begint het met wat geëxperimenteer. Je bent nieuwsgierig. Je wilt wat meer weten van het spiritisme en van hogere machten. En je zoekt eens wat op internet. Je verdiept je in horoscopen. En via het leggen van tarotkaarten probeer je ook inzicht te krijgen in allerlei aspecten van het dagelijkse leven. Je laat je in met magnetiseurs of met paranormale genezers. En vele attractieparken, die kennen ook de machten van de boze. Denk maar aan de Efteling met al zijn sprookjes. Of parken die allemaal spookhuizen kennen, waar allerlei toverkunsten worden getoond. En rondom Halloween wordt er ook heel wat gegriezeld. En op deze manier wordt schijnbaar onschuldig bezeten lucht ingeademd. Anderen gaan nog een stap verder. En die roepen geesten op van overleden personen via dat zogenaamde glaasje draaien. En Wicca is een nieuwe vorm van hekserij, zou je kunnen zeggen. En er zijn zelfs mogelijkheden om een opleiding onder leiding van een hoge priesteres te volgen tot heks. En daarin wordt geleerd om te kunnen waarzeggen en om hand te kunnen lezen. Allerlei vormen van magie vinden er plaats. En die occulte invloeden kunnen dus op allerlei manieren kunnen die tot je komen. En zelfs in kinderboeken gaat het over toveren en over geesten. En in computergames allerlei occulte aspecten en heidense symbolen die daarin voorkomen. En zo begeef je je in het domein van de slang. Kan ook indirect. Als we denken aan allerlei verslavingen. Aan internet, aan porno of aan geld. Het begint vaak met beïnvloeding. Maar de duivel die dan al meer gaat opstoken. Je krijgt er last van. Je krijgt nare gedachten. Onzuivere verlangens. Je komt er niet meer los van. En je moet weer opnieuw achter internet. En die gebondenheid wordt alsmaar groter. En het gaat je leven helemaal beheersen. Je weet wel dat het niet goed is. Maar je komt er niet van af. En vanuit de muziekwereld kunnen er ook heel wat duistere elementen naar je toe komen. Denk maar aan de house muziek of de heavy metal muziek. Dikwijls wordt er zelfs openlijk gezongen over de duivel. Zomaar twee teksten, maar meteen vertaald naar het Nederlands. Teksten uit de popmuziek. Ik verkocht mijn ziel aan de duivel. Ik zal de lippen van de duivel kussen. Wie durft dan nog vol te houden dat popmuziek waardevrij is? De macht van de Satan, hoe sterk die niet is. En hij windt om zijn vingers en hij paait en palmt je in. En je gaat dat merken. Je gaat het ook voelen. En je gaat het zien als iemand onder de macht van de duivel leeft. Zo'n iemand verhardt zich. En alle emoties vlakken helemaal af. Het maakt je afgestompt. En het geweten zwijgt. En zo ging het nou ook met hem, die mens met een onreine geest. Het satanisme en de duivelse machten maakten van hem een woeste man die niet meer te temmen was. Onberekenbaar, onbenaderbaar, ontembaar. En hij was in huis, was hij niet langer te handhaven. O ja, zijn gezinsleden hebben hem met leden ogen zien afgeleiden. En geen hulpverlening was hier tegen bestand. En niemand die hem kon bijsturen. Het was wel eens geprobeerd. Want ja, door zijn wilde buien was hij een gevaar voor zijn omgeving. Je zou kunnen zeggen, hij was manisch agressief. En op zulke momenten wist niemand ook meer raad met hem. Want toen hebben ze hem een keer opgepakt. En ze hebben hem vastgezet. En ze hebben hem gebonden met handketenen en met voetboeien. Maar het waren voor hem net de luciferstukjes, stokjes. Die hij met het grootste gemak ook doormidden brak. Komt thuis niet meer langer. Hij moest weg. De stad uit. En heel het geluk van dat gezin lag in duigen. Die vrouw had wel een man, maar ze kon niet met hem samenleven. En de kinderen hadden wel een vader, maar ze schaamden zich voor hem. En de Satan weet altijd weer hoe hij alles stuk moet maken. En als de duivel woont in een mens, dan heersen kwaadheid, nijd en wraaklust in zo'n een. En zo'n iemand terroriseert dan heel zijn omgeving. En dat maakt hem ongeschikt om nog langer deel uit te maken van de samenleving. En nu zwierf hij wat rond in het bergland. En huisde hij bij de grafspelonk. Daar had hij zijn woning. Dag en nacht verbleef hij daar tussen de graven. Wreed en meedogenloos was hij. Hij was de schik van heel zijn omgeving. En Matthäus, die zegt in zijn beschrijving in Matthäus 8, het 28e vers, dat er ook niemand was die door die weg voorbij kon gaan. Niemand durfde voorbij te gaan als hij dus in de buurt was. En kleren droeg hij niet meer. Naakt liep hij tussen die graven. En alle fatsoensnormen had hij van zich afgegooid. En een verschrikkelijke woede overviel hem geregeld. En als mensen te dicht in zijn buurt waren, zette hij het op hun roepen. In de grondtekst staat er eigenlijk het woordje krijzen. Hij gaf geweldige brullen, waar niemand iets van kon maken. Angstaanjagend was dat. Dat niet alleen. Hij sneed zichzelf ook. We lezen dat in vers 5. En slaande zichzelf met stenen. Met die scherpe punt van die stenen verwondde hij zichzelf. Terwijl hij ondertussen luid bleef gillen. Hij is gedemoniseerd. Totaal geïsoleerd van zijn omgeving. Leidend aan zelfdestructieve neigingen. En beheerst met een supermenselijke kracht. En in de stilte van de nacht schalde zijn stem nog tussen de bergen door, terwijl hij daar wat rondzwierf in het donker. Altijd was hij onrustig. Altijd voelde hij zich opgejaagd. Altijd werd hij gepijnigd. En het was een vreemde, verschrikkelijke macht die hem in zijn greep hield. Maar de duivel had daarmee wel zijn zin. Want hier is hij altijd weer op uit. Om een mens die geschapen is naar het beeld van God te vernietigen. De duivel wil een mens ook altijd weer richting de dood hebben. En nooit richting het leven. En alles wat de duivel stuk kan maken, maakt hij stuk. Huwelijken, relaties, menselijke verhoudingen, het menselijke lichaam. Hier zien we nou de ontzaglijke doorwerkingen van de gevolgen van de zondeval. Dit is er nou wat er van een mens geworden is. Arm en ellendig zonder God. Geheel en al in de macht van de vorst der duisternis. En zo'n bezetene is het toonbeeld van ellende. En laten nou maar niet te veel op die man met die onreine geest neerkijken. Wij zijn immers allemaal in Adam de duivel toegevallen. We hebben voor hem geknield. En we hebben zijn stem gehoord. En de Satan heeft ons in zijn bezit genomen. En we leven allen van nature onder zijn heerschappij. U, jij en ik, van onszelf zitten we allen gevangen in het web van de Satan. Gevangen in zijn macht. Vast in zijn strikken. Het is hoogstens Gods weerhoudende genade als de handrem erop staat. En als we in de uitleving van de zonde nog enigszins getemd worden. Bij deze man is de handrem eraf. En hij is helemaal bezet gebied. En daarom ook die naam. Legio. Dat duidt op een legioen. Van een legioen Romeinse soldaten. Zo'n tussen de 4.000 en 6.000 groot. Maria Magdalena die was bezeten met 7 duivelen. Maar deze man door een legioen duivelen. Alles bij hem is bezeten terrein. Bezet door de vorst der duisternis. Niet alleen zijn gedachten. Maar ook zijn oogpoort. En ook zijn oorpoort. Heel zijn denken. Heel zijn voelen, heel zijn zien, heel zijn horen wordt beheerst door die demonische machten. En de duivel is in zijn leven levensecht aanwezig. En hij ondervindt dagelijks de werkelijkheid van het bestaan van de Satan. En dan blijft een ellendig leven over. En dat is nou waar de duivel je brengt. Daar hou je niets meer over. Geen waardigheid. Geen zelfrespect. Helemaal niets. En bedenk dan toch ook goed wat de ware bedoelingen van de duivel zijn. Oh ja, hij gaat rond als een briesende leeuw. Maar hij kan ook rondgaan als een engel des lichts. Maar zijn doel is gelijk. Hij wil mensen brengen in die inktzwarte duisternis. En weet je waar die bezetenheid door de duivel nu ook uit blijkt? Dan moet je eens goed letten op deze man. Want vanaf de bergen had hij gezien dat het schip met Jezus aan boord, dat hij naderde. En waarschijnlijk zal de Heere Jezus bij Gergesa, Kursi ook wel genoemd, voet aan wal hebben gezet. Een klein dorpje aan de oostkant van het meer van Galilea. En direct nadat de Heere Jezus er voet aan wal zet, is die bezetene er ook. We lezen dat in vers 2. En zoals hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest. Het is echter geen warm onthaal. Vers 7. Met een grote stem roepende zeide hij, wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zonen Gods des Allerhoogsten. Je kan het ook zo vertalen. Waarom valt u mij lastig, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Hij wil met rust worden gelaten. Hij wil met de Heere Jezus niets te maken hebben. En dat is nu ook zo kenmerkend voor een bezetene. Die wil met de Heere Jezus Christus niets te maken hebben. En dat is nou ook precies een van de gevolgen van het occult belast zijn. Het stompt niet alleen je emoties af, maar het vlakt ook al je godsdienstige gevoelens af. De Bijbel blijft dicht. Het gebed doe je niet meer. Je wordt gezocht naar allerlei uitvluchten om niet meer in Gods woord te hoeven lezen. Of naar Gods woord te hoeven horen. Je hebt helemaal niets meer op met het christelijke geloof. Nee, die kun je niet vergelijken met zomaar een onverschillige houding. Er zit dan ook een bepaalde koudheid en een bepaalde hardheid zit erin. En er komt zelfs haat boven tegen de godsdienst. En boven alles wil zo'n een met de Heere Jezus niets meer te maken hebben. En dat is het aangrijpende. Als die bezetene dat zo duidelijk laat merken. Ik heb met de Heere Jezus niets te maken. En ik wil van de Heere Jezus ook niets weten. Met de Heere Jezus heb ik helemaal niets. En daarmee zie je nou zo'n aanhanger van de duivel ook in zijn hart. Dat tekent nou zijn ware aard. Want uiteindelijk, één die de duivel is toegevallen, die wil van de Heere Jezus niets weten. En dat brengt dan bij onze tweede gedachte. Wat komt de Heere Jezus eigenlijk doen? Want het was geen toevallige ontmoeting in Gadara. Nee, de Heere Jezus is hier heel bewust naartoe gegaan en u kunt het ook lezen in Marcus 4, in het voorafgaande hoofdstuk, waar het ook staat in vers 35, dat de Heere Jezus het zelf zegt, laat ons overvaren aan de andere zijde. En de reis met deze boot brengt de Heere Jezus dus in dat bezet gebied in het Overjordaanse. En nu moet de Heere Jezus hier zijn. En nu wil de Heere Jezus hier ook zijn. Dat is opvallend. Tijdens een omwandeling op aarde richt de Heere Jezus zich dus niet alleen op Judea en op Galilea, op de Joodse gebieden. Bij Johannes kunnen we lezen dat hij door Samaria moest gaan. En hier lezen we dat hij heel bewust in de Decapolis komt. Hij schuwt die streken blijkbaar niet, die niet meer bij Israël hoorden. Ook daar richt zijn ambtswerk zich op. Maar hij moet hier vooral zijn met het oog op deze bezetenen. Want zeker, de Heere Jezus Christus is gekomen om voor de zonden te betalen en de zonden te vergeven. En om zalig te maken. Hij is naar de aarde gekomen om aan het kruis te sterven. Om te bevrijden van de straf op de zonde. Maar dat niet alleen. Hij bevrijdt ook van de boze. En hij bevrijdt van de machten van de boze. De apostel Johannes, die heeft daarvan gesproken. Als hij zegt in 1 Johannes 3, vers 8. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. De werken van de duivel in de wereld en in ons hart. Hij is gekomen om die te verbreken. En daarom was de Heere Jezus onderweg naar Gadara. Hij is gekomen om wat te doen aan het lot van deze bezetenen. Maar de duivel wist dat ook. En daarom had de duivel al geprobeerd om de komst van de Heere Jezus naar het land van Gadara tegen te houden. Want aan dit hoofdstuk gaat immers de storm op het meer vooraf. En die storm op het meer was niet zomaar een natuurverschijnsel. Nee, daarmee probeerde de Satan de Heere Jezus te bewegen om terug te keren naar Capernaum. Maar daarin was de duivel niet geslaagd. De Heere Jezus die had de storm gestild. En het schip is verder gegaan en aangekomen in het land van Gadara. De Heere Jezus kan hier zijn werk gaan doen. Maar precies op dat moment snelt dan die bezetene naar de Heere Jezus toe en valt voor hem neer. We lezen dat vers 6. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. Beter vertaald, hij buigt voor de Heere Jezus neer. Hij erkent de Heere Jezus dus als zijn meerdere. En er blijkt nog meer als hij gaat spreken. Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon Gods des Allerhoogsten? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Vindt u dit nou niet wonderlijk? Velen in Israël zien de Heere Jezus als de zoon van de timmerman. En straks zullen ze in Jeruzalem de Heere Jezus ervan beschuldigen dat hij zichzelf de zoon van God durfde te noemen. Maar de duivel, die gelooft wel dat Jezus de zoon van God is. De duivelen geloven ook in God en ze sidderen. Zo lezen we bij Jacobus. Beschamend. Dat de duivel de Heere Jezus beter op waarde weet te schatten dan menig verbondskind. En voor de demonen is de aanwezigheid van de Heere Jezus verontrustend. En ze willen de Heere Jezus daarom ook maar het liefst op een afstand houden. Zie je, de duivel is bang voor de Heere Jezus. En roep de naam van de Heere Jezus dan aan als de duivel je lastig valt. En wijs de duivel ook maar op de persoon, op het werk en op het bloed van de Heere Jezus. Als hij met zijn aanvallen op je afkomt. Want tegen de macht van de Heere Jezus is de duivel niet bestand. En dat blijkt nu ook wel. Want Legio, die smeet het de Heere Jezus. Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. De demonen voelen dus wel aan dat ze tegen de Heere Jezus niet op kunnen. En hier ontmoet de vorst des levens de vorst der duisternis. Twee werelden staan hier tegenover elkaar. Het licht van de wereld ontmoet de nacht. Het leven en de dood staan oog in oog met elkaar. Het vrouwenzaad tegenover het slangenzaad. De vrede kruist hier de onrust. En de vreugde ontmoet hier de angst. En die bezetene, die nergens bang voor was, is het wel voor Jezus. En met eerbied en ontzag verzoekt hij de Heere Jezus bij hem weg te gaan. Uit de mond van Legio klinkt het: wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon Gods? Een bijzondere vraag. Een vraag die wordt gesteld aan zijn grootste tegenstander. Een vraag die wordt gesteld aan hem die juist op de aarde is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Nou, het leidt dan tot een hele dialoog tussen die twee. En die dialoog die kan een heel aantal vragen oproepen, waarvan we echter de antwoorden niet kunnen geven. Maar wel blijkt uit alles dat die demonen het onderspit zullen moeten delven. Tegen Jezus' macht kunnen ze niet op. En dan komen ze, mag ik het zo zeggen, met een capitulatievoorstel. Vers 12. En al de duivelen baden hem, zeggende, zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. Lucas omschrijft dat zelfs nog iets sterker. In Lucas 8, vers 31. En ze baden hem, dat hij hun niet gebieden zou in de afgrond heen te varen. De afgrond, waarvan ook gesproken wordt in het boek Openbaring. De afgrond, de plaats waar de onreine geesten en de goddeloze mensen tot in der eeuwigheid toe gepijnigd zullen worden. En daarmee verzoeken ze de Heere Jezus dat ze nu nog niet de eeuwige pijn hoeven te ondergaan, maar dat ze in die kudde met varkens mogen verblijven. En de Heer Jezus die stemt daarmee toe in vers 13. En die onreine geesten die verlaten die man. En die voeren in die kudde zwijnen die daar lopen op die hoogvlakte. En toen was het alsof die razernij die vroeger die man beheerste. Nu die zwijnen heeft aangegrepen. Want die dieren die vliegen in grote snelheid. Gierend en brullend de vlakte over de zee tegemoet. En de kust daar was heel steil. En de zee was er diep. En langs die steile rotsen valt die hele kudde zwijnen in dat meer van Galilea. 2000 zwijnen die verdrinken in het meer van Galilea. Een voorafbeelding van het lot dat de Satan wacht als God de Satan voor goed zal verslaan en hem zal werpen in die zee van vuur en van zilver. Ziet, geen boze macht is tegen de Heere Jezus bestand. En hier zien we als het ware al het voorspel van wat straks met Pasen zal geschieden. Als de Heere Jezus in een weg van lijden, sterven en opstanding de overwinning zal behalen over de Satan. Hij die alle kwade machten heeft overwonnen door zijn dood en door zijn opstanding. Die een volkomen overwinning heeft behaald over duivel, dood en graf. Want in de graftuin van Jozef van Arimathea, daar blijkt toch ten volle dat Jezus Christus is gekomen om die werken van de duivel te verbreken. En hier in Gadara, in die confrontatie tussen de vorst van het leven en de vorst van de duisternis, mogen de contouren van dat paasevangelie al zichtbaar worden. Ondertussen zijn we die man een beetje uit het oog verloren. Vanaf vers 11 werd er al niet meer over hem gesproken. Want alles stond in het teken van die strijd tussen de machten van de boze met de Heere Jezus. Maar het gebeuren met die zwijnen is niet onbekend gebleven in de stad. De herders van die zwijnen hebben het ook allemaal verteld. En het leidt er nou toe dat de mensen met eigen ogen willen gaan zien wat er nou allemaal gebeurd is. Matthäus zegt zelfs dat de gehele stad uitging. En tot hun verbazing zien ze die maloot. Die krankzinnige. die bezetenen waar ze altijd zo bang voor waren, zien ze bij Jezus. Lucas zegt zelfs dat hij zit aan de voeten van Jezus. Hij heeft kleren aan. Heeft een heldere blik in de ogen. Hij is goed bij zijn verstand. En hij maakt een hele normale indruk. Kijk, dat is nou het werk van de Heere Jezus. Hij verbreekt de werken van de Satan. Hij werpt de duivelen uit. Niemand kon hem temmen, maar Jezus wel. En daarvoor moest de Heere Jezus ook komen. Anders ging deze man verloren. Legio was een zondig mens en hij was een door de zonde verloren mens. Maar hier is het nou almachtige genade die hem redt. Jezus vond hem in de verlorenheid, onder de heerschappij van de duivel. Maar voor de Heere Jezus is geen zondaar te diep gevallen. En als de Heere Jezus verlost, verlost hij ook helemaal. Dat zien we bij die man. Nog steeds dezelfde en tegelijk zo totaal anders. Altijd slaakte hij van die wilde kreten. Nu is hij de rust zelf. En dat alles door het werk van de Heere Jezus. Ja, als de Heere Jezus gaat werken in het leven van één die de duivel is toegevallen, dan verandert alles. En weet, de Heere Jezus komt vandaag nog in Gadara, in het gewaad van zijn woord. En hij komt tot mensen die de duivel zijn toegevallen. Zondaren die van zichzelf niet te temmen zijn. Mensen die vol zitten met zonde en zich in alles laten leiden door de duivel. Mensen zoals u, zoals jij en zoals ik. En hij wil zich nog ontfermen over mensen die van zichzelf hun ziel hebben verpand aan de duivel. En hij is bij machten om de werken van de duivel te verbreken. En bezetenen van de duivel wil en kan hij nog maken tot kinderen van God. En als hij de werken van de duivel verbreekt, dan doet hij het ook helemaal. En brengt hij aan zijn voeten om laten luisteren naar zijn stem. En dan ben ik dan tenslotte bij onze laatste gedachte. Wat gaat u nu met Jezus doen? Want de Heer Jezus kwam uiteindelijk niet alleen voor deze man. Hij kwam voor heel de stad en voor heel het land. En het nieuws omtrent die zwijnen zet ook die hele stad in beweging. En massaal is iedereen erop uitgegaan om te zien wat er nou is gebeurd. En dan komen ze bij de Heer Jezus en dan zien ze die man. Die ex-bezetene. Rustig. Welgemanierd, gekleed, met gezond verstand. Het zou voor hen een wonder moeten zijn. De ontembaren die zij niet hadden kunnen temmen en waar ze zo bang voor waren, is getemd. En ze zien met eigen ogen wat genade kan doen in een mensenleven. En je zou toch denken dat ze vol verwondering nu massaal gaan geloven in de Heere Jezus. Maar dat gebeurt nou niet. Integendeel zelfs. Ze willen dit niet. Ze zitten hier niet op te wachten. Laat Jezus liever weggaan. En zij begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. En niet alleen maar die eigenaars van de zwijnen. Want Lucas die zegt in Lucas 8 vers 37. Dat de gehele menigte van het omliggende land hem bad dat hij van hen wegging. En dat is nu de reactie op de wonderwerken van de Heer Jezus. Ze zijn getuigen geweest van Gods grote genade. Maar ze hebben er geen behoefte aan. Aangrijpend. Er is nog gezocht naar een verklaring. Sommigen menen dat het verlies van die kudde zwijnen veel economische schade heeft gekost. En dat dat misschien een reden zou kunnen zijn geweest, hun portemonnee, dat ze dus willen dat de Heere Jezus vertrekt. Het zou kunnen, we weten de reden niet. Wat we wel weten is dat ze geen prijs stellen op een langer verblijf van de Heere Jezus in Gadara. Hij moet zo snel mogelijk weg. Zo anders als de Samaritanen. Die de Heere Jezus vroegen bij hen te blijven. Zo anders als die beide Emmausgangers. Die de Heere Jezus dwongen bij hen te blijven. In Gadara willen ze blijkbaar hun oude leventje blijven leiden. Ze willen niet gestoord worden door de Heere Jezus. En als uit één mond klinkt het: Jezus, ga naar huis. Wij hebben u niet nodig. Zo kan de reactie dus zijn. Als de Heere Jezus komt naar bezet en bezeten terrein. Ze willen hem niet. En u? En jij? Vandaag komt hij immers ook tot ons. En zet hij voet aan wal. Van bezet gebied. Het territorium waarop je leeft is immers bezet door de duivel. En van nature leven we allen onder de heerschappij van de Satan. Maar kijk jij de Heere Jezus dan misschien ook weg? Of stuur je hem zelfs weg? Wilt u misschien ook niet gestoord worden in uw zondeleven? Vind je het maar lastig als de Heere Jezus zou gaan werken in je leven? Misschien wel omdat u geen afstand wilt doen van uw zonde. Misschien omdat je wel vastzit aan bepaalde ongerechtigheden. Misschien wel omdat je liever je eigen leventje wil blijven leven. Let er dan eens op wat er gebeurt. Vers 18. Hoe aangrijpend dat vers. En als hij in het schip ging. Hij gaat weg. Hij vertrekt. Als ze hem niet willen, dan hoeft het ook niet. Ze kunnen hun zin krijgen. De Heere Jezus vertrekt uit het land van Gadara. Hij keert hen de rug toe. En het gebed van de Gadarenen is verhoord. Aangrijpend. Want als hij weggaat, keert hij niet halverwege terug. Maar krijgen ze wat ze willen. Hun eeuwig oordeel. En voelen we de spanning die daarin ligt. Als je geen prijs stelt op Jezus' komst en Jezus' werk, vertrekt hij. Als je hem liever ziet gaan dan komen. Dan gaat hij weg. Maar blijf jij wel achter in je verlorenheid. En blijft u gebonden aan de duivel, vastgeketend aan de machten van de zonde, onderworpen aan het oordeel van God. O, hoe dwaas kun je dan zijn? Zeker in het licht van onze sterfelijkheid. Want aan ons leven komt eens een einde. En vandaag zijn we daar toch ook weer bij bepaald. Door het sterven van een zuster van de gemeente. Maar als we dan in dit leven geen prijs hebben gesteld op de Heere Jezus Christus, dan wacht uiteindelijk het eeuwige oordeel. En daarom is het altijd ook weer die vraag: wat doet u nu met Jezus, Gods Zoon? Want als je hem niet nodig hebt, vertrekt hij. Ja, dan toch nog dit. Hij vertrekt. Toch nog niet geeft hij de Gadarenen geheel en al over aan het verderf. Want zijn woord blijft achter in Gadara. Want die bezeten man, die had graag, die genezen man, die had graag met de Heere Jezus mee willen gaan. Maar het mag niet. Hij moet terug naar huis en hij krijgt daarin de taak om in zijn gezin en in zijn stad te vertellen wat hem is overkomen. En hij mag gaan vertellen wat God in zijn leven heeft gedaan. Al die mensen die hem kenden als prooi van de duivel. En nu wordt hij door de Heere Jezus Christus uitgezonden. Om zonde en genade, vloek en zegen, Adam en Christus te gaan verkondigen in Gadara en in de omgeving. En wie weet, is dat werk van die eerste heidenapostel wel gezegend. Want als zo'n 30 jaar later Jeruzalem wordt verwoest door de Romeinen, vluchten vele christenen naar die stedenband van de Decapolis. Want daar was een christelijke gemeente, misschien wel ontstaan door het evangelie dat deze man heeft gebracht, dat het maar goed zou kunnen dat de genezing van deze bezetene het begin is geweest van het ontstaan van die christelijke gemeente in die landstreek. U en ons wordt datzelfde evangelie verkondigd. Wat hebt u nou gedaan met het evangelie van Jezus Christus? Nog sterker, wat hebt u nou gedaan met Jezus, Gods Zoon? Ga toch tot hem. Nergens anders vind je vrede voor je hart. Vlucht toch tot hem. Want wie anders kan je blijdschap in het leven geven? En bedenk, we leven nog in het heden der genade. En nog is er tijd en is de Heere bereid om bij hen, die van zichzelf de duivel zijn toegevallen, de werken van de duivel te verbreken. En verhard u dan niet. Stuur hem ook niet weg. Maar val hem toch te voet. Om dan te ontdekken dat hij alleen is de verwinnaar in de strijd. En dat hij het is die aan zijn volk de zegen geeft. Amen. we de Heere danken en bidden. Heere, Gij alleen, Gij zijt de verwinnaar in de strijd. Gij die sterker en machtiger gebleken zijt dan de vorst der duisternis. O Heere, verbreek de werken van de Satan in ons hart, in het midden der gemeente, op ons dorp, in ons land, in deze wereld. Want daartoe zijt Gij toch gekomen. En als Gij werkt, als Gij spreekt, moeten al die onreine geesten toch ook wijken. Heere, Gij kent ze, die er gebukt en gebogen ondergaan. Gij kent ze, die ook in onverschilligheid, in hardheid en koudheid de Satan dienen. Wij bidden U, breng ze op de knieën. Verbreek de werken van de Satan en breng ze aan de voeten van de Heere Jezus, opdat ze bekleed met de klederen van zijn gerechtigheid met hun mond mogen getuigen van uw grote werken. Heere, aanvaard onze dank, vergeef het zondige, scheld de Satan, die er ook straks bij de uitgang alweer klaar staat, maar dat we ook geen gehoor aan hem zullen geven, maar het hem zullen toeroepen: ga weg van mij, Satanas, want er staat geschreven dat er één is die alle macht toekomt in de hemel en op de aarde, en dat zijt Gij, o Heere Jezus Christus, Zoon van de Allerhoogste God, die het ook toekomt, alle lof en alle eer, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 93ste psalm en daarvan het eerste vers. De Heere regeert, vers 1 van 93. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.